Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, jullie zitten dicht bij de radio om te sporen en te horen welke religieuze poëzie we vandaag laten klinken in uw oren. Een nieuw jaar heeft me zachtjes gedwongen om te beginnen met een nieuwe dichter. We kregen een paar jaar geleden ongeveer 300 gedichten geschreven door een West-Vlaamse vader, Jérôme Notre-Dame. Hij is evenals de welbekende Guido Gezelle, een West-Vlaming, een West-Flut. En hij was vader van 6 kinderen. Daarvan zijn er 2 jong overleden en 4 anderen hebben een religieuze roeping beantwoord. 1 is witte pater geworden van Afrika, 1 priester in het bisdom Brugge en 2 dochters zijn binnengegaan bij de zusters van Afrika. Hij zelf werd geboren uit de vader Philippus Jacobus Notre-Dame en Amelia Virginia de Witte. Hij zag het levenslicht op 3 juli 1862. En hij kreeg naar de heilige Hieronymus de naam Jérôme. Toen vader Philippus veel te jong stierf, verhuisde de moeder met haar kroost naar Veurne. Komende van een hofstede in Lo, ging ze wonen op de koeienmarkt. Jérôme studeerde op het bisschoppelijk college en daarna te Leuven om zijn studies aan te vatten als dokter in de rechten. Jullie weten allemaal hoe advocaten goed ter tale moeten zijn om de rechten van hun klanten te verdedigen, om met de juiste woorden, op de gepaste toon, op het ideale moment, in de tent van het gerecht, iedereen content te stemmen. Dus hij is thuis in het spelen met woorden. Een taalvaardige West-Vlaming is de beaming waard. Als jonge advocaat startte hij aan de balie te Veurne, maar heel vlug week hij uit naar Brugge, naar het schone, kloppend hart van West-Vlaanderen. Op het einde van de 19e eeuw was heel het Belgisch bestuur nog in Franse taal. Maar net als Guido Gezelle en vele anderen was Jérôme Vlaams gezind. En die mensen die wouden vechten voor de Vlaamse taal en haar waardigheid, die hebben elkaar gelukkig gevonden. De liefde voor zijn moedertaal zou Jérôme niet onder stoelen of banken steken. Bevorderingen in het Franstalige gerecht werden vertraagd, hij werd gehinderd en zelfs tegengewerkt, maar zijn capaciteiten waren van die aard dat geen enkel paard van de concurrent hem tegenhield om carrière te maken. Dankzij wilskracht, bekwaamheid en genade van Gods wegen werd Jérôme op korte tijd hoofd van het provinciaal bestuur en zelfs directeur. Als auteur was hij veelzijdig begaafd. Zijn schrijverstalent zette hij in dienst van heel West-Vlaanderen en zelfs over de grenzen van de provincie. Als kenner van de wetten schreef hij in een eenvoudige, vlotte moedertaal, zonder omhaal, werkjes over de grondwet, de gemeentewetten, de kieswetten en zelfs de jachtwet. en dat werd in onze Nederlandse gebieden zo zeer op prijs gesteld, dat men hem zeer sterk waardeerde. Jérôme was een christen uit één stuk, schrijft korte gedichten, zeer dikwijls, om niet te zeggen meestal geïnspireerd door het evangelie. Bijvoorbeeld, en dat is een stijl die je altijd zal terugvinden, in het derde en vierde, of in het tweede en het vierde regeltje, vind je altijd de rijmtonen. Bijvoorbeeld, in een gebed tot Simon Petrus. O Simon Petrus, Jezus kent u, arme visser. Teven uw hart en geest, en hij voorspelt de zending van uw leven. Deze jonge huisvader en dichter voelde ook zijn eigen leven als een zending, met af en toe een offervergende wending. Want zeer jong overleed zijn geliefde vrouw en twee van zijn 6 geliefde kinderen. Dat alles zou zijn liefde voor de 3-ene God niet verminderen. Zijn offervaardig leven en zijn bijzondere, heel bijzondere werkkracht gaven hem de nodige dynamiek om na zijn pensioen dienstbaar te zijn in de parochie als secretaris in de kerkfabriek van de Sint-Gilis-parochie, als lid van de Sacra en zelfs als stichter van de Heilig Hartbond, van de derde orde van Onze Lieve Vrouw van de Karmel en van een caritatief werk om de naakten te kleden, de hongerigen te spijzigen, de dorstigen te lessen. We kunnen spreken van een deugdzame dichter. In één gedicht speuren we kleuren en geuren van die kinderen die werkzaam zijn in de missies. Je zal onmiddellijk horen welke evangelische boodschap hij daar laat weer klinken. Aan zijn kinderen op de missieposten schreef hij het volgende. Ik ben de zaaier niet die uitgaat met het zons opstaan om te arbeiden in de akker des Heren. Dit is het werk van hen die de meester geroepen heeft en aan wie hij gezegd heeft, gaat en onderwijst alle volkeren. Doch binst de droeve dagen van de oorlog ben ik voorbij gegaan, in overweging, langs het uitgestrekte veld, waarin zoveel aan de arbeid stonden, en ik zag mijn eigene kinderen aan het werk onder de brandende zonne van Afrika. Heel het leven van Jérôme Notre-Dame zal staan in het teken van overgave aan de christelijke levenswijze en aan zijn inzet om het christelijk geloof te verspreiden. Je zal dat horen in alle gedichten die we de komende maanden aan u laten horen. Het is een man die in Christus geworteld staat, met Christus verbonden leeft, en door Christus en diens krachtige geest kan getuigen over het ganse evangelie. Die huisvader en dichter voelde heel zijn leven als een zending om Vlaanderen een wending te geven, naar God te wenden en te keren. Ik lees met u enkele gedichten. En alvorens het gedicht te lezen, zal ik u telkens een stukje laten horen uit het daarbij horende evangelie. Een eerste stukje handelt over de roep van de apostelen Andreas en Johannes. Maar alvorens dit gedicht te laten horen, lees ik u wat de apostelen, de evangelisten zelf, daarover aan ons meedelen. Johannes schrijft in zijn eerste hoofdstuk, vanaf vers 35 tot en met 42 het volgende. De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbij ging en sprak: "Zie het Lam Gods." De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, vroeg hij hun: "Wat verlangen jullie?" Ze zeiden tot hem: "Rabbi." Vertaald betekent dit: "Meester, waar verblijft ge?" Hij zei hun: "Gaat mee om het te zien." Daarop gingen zij mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven ze bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon, tot wie hij zei: "Wij hebben de Messias," dat betekent vertaald "de gezalfde," "gevonden." En hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei: "Gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Kefas," dat betekent "rots," genoemd worden. Na dit stukje evangelie luister ik met u naar het gedicht dat getiteld is De roep der apostelen. Het was avond en de zonne zonk in 't westen achter wolken, en langs den stroom daar rees het licht der roeping van de volken. Johannes zag den meester gaan alleen in mijmeringen. Hij wees hem onder anderen twee van zijn volgelingen. Andreas en Johannes, toen zij Jezus wandelen zagen, gevoelden zich getrokken om hem meer bescheid te vragen. En Jezus sprak met hen van God, van zonde en boetepleging. Zij brachten in het hart geraakt zijn woord in overweging. En een geheime stemme zei: "Hij die u heeft gesproken is Christus." En zij volgden hem sindsdien onafgebroken. Jullie horen dus hoe Jérôme het evangelie heeft gelezen, bemediteerd, overwogen, zelfs gememoriseerd, en dan in zijn taal op een rijmend vers heeft gebracht wat hij heeft zien gebeuren, alsof hij oog- en oorgetuige was van de ontmoeting tussen Johannes de Doper en twee van zijn leerlingen. Andreas gaat Jezus achterna. Maar je zal dadelijk horen hoe hetzelfde stukje evangelie de dichter heeft geïnspireerd om een nieuw gedicht te schrijven, weerom rond roeping. Ik lees verder in hetzelfde hoofdstuk 1 van Johannes, tussen de versen 3 en 40 en 50. Toen Jezus de volgende dag naar Galilea wilde vertrekken, trof hij Filippus aan en zei tot hem: "Volg mij." Deze Filippus was van Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Filippus ontmoette Nathanael en zei hem: "Degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hem hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth." Nathanael smaalde: "Uit Nazareth? kan daar iets goeds vandaan komen? Waarop Filippus antwoordde: Kom dan kijken. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei, doelend op hem: Dit is waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: Hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord: Voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon van God, gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde: Omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge. Ge zult grotere dingen zien dan deze. En hij voegde eraan toe: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Deze pericope heeft Jérôme geïnspireerd om een gedicht te schrijven met als titel Filippus en Bartholomeus. Filippus was een visser van de boorden der Jordane en hij ontmoette Jezus eens langs de openbare banen. En Jezus zeide: Volg mij. Toen hij zijn stemmen hoorde, het was alsof een bovenmacht tot volgen hem bekoorde. En onderweg, hij vond een vriend, Nathanael, die onder een vijgenboom thirsten lag, en hij vertelde hem 't wonder. Verschijnen van de Messias uit Nazareth, zijn dromen, wat goed, zeit hij, Filippus kan uit Nazareth toch komen. Nochtans, hij volgde, en Jezus zei, dat hij hem reeds bemerkte, aleer Filip hem aan den boom tot reisgezel verstrekte. Eventjes herhaal ik die woorden: Jordane, banen, hoorde, bekoorde, onder, twonder, dromen, komen, bemerkte, verstrekte. Hoor je de rim, ram, bim, bam van het spontane rijmen dat Jozef Jérôme gebruikte om aan de mensen hetzelfde evangelie te verkondigen, maar dan spelenderwijze met woorden. Je hoort het evangelie in dichtertaal. Filippus was een visser van de boorden der Jordane, en hij ontmoette Jezus eens langs de openbare banen. Je ziet het werkelijk gebeuren, hè? En Jezus zeide: Volg mij. Toen hij zijn stemmen hoorde, het was alsof een bovenmacht tot volgen hem bekoorde. En onderweg, hij vond een vriend, Nathanael, die onder een vijgenboom te rusten lag, en hij vertelde hem 't wonder. Verschijnen van de Messias uit Nazareth, zijn dromen, wat goede, zei Filippus, kan uit Nazareth toch komen. Nochtans, hij volgde, en Jezus zei dat hij hem reeds bemerkte, aleer Filip hem aan den boom tot reisgezel verstrekte. Je hoort een cadans, popom, popom, popopopopom, popopopopopopom. Nochtans, hij volgde, en Jezus zei dat hij hem reeds bemerkte, aleer Filip hem aan den boom tot reisgezel verstrekte. Er is een cadans, een deining, die eigen is voor elke dichter. Mooi. Dank u wel, God, dat gij aan West-Vlaanderen menige vlotte dichter hebt gegeven. Vanuit zijn grote christelijke bezinning heeft Jérôme Notre-Dame heel vaak het evangelie gehoord, thuis gelezen, doorbladerd, en vooral omdat hij ook geconfronteerd werd met de roeping van zijn eigen kinderen, heeft dat thema van de roeping hem altijd ten zeerste geboeid. Je zal ook horen hoe bij Matthäus een pericope te titelen zou zijn onder de titel van het gedicht Volg mij. In Matthäus hoofdstuk 8, vers 18 tot 22, horen we het volgende. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel om naar de overkant te gaan. Een schriftgeleerde trad op hem toe en zei, Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Jezus sprak tot hem, De vossen hebben hun holen en de vogels uit de lucht hun nesten, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. Een ander van zijn leerlingen zei tot hem, Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven. Jezus zei hem, Volg mij, laat de doden hun doden begraven. We lezen nu een gedicht dat als titel draagt, Volg mij. De vogels hebben nesten en de vossen hebben holen. Daar rusten en daar houden zij zich in het gevaar verscholen. De zoon des mensen heeft echter geen steen. Zij die mij trachten te volgen, moeten dus van mij geen aardse goed verwachten. Als God u roept, sta op en volg, de blik gericht naar boven. De stemmen zelfs van het bloed en macht een roep van God niet doven. Als God u roept, laat alles staan dat staat en volgt hem blinde, dat hij u niet in kommernis om aardse zaken vinden. Want de landman de aarde ploegt, hij gaat en ziet niet omme, totdat hij tenden zijne voor en zijne akker komme. Hier hoort ge de vader van vier geroepen kinderen, geroepen door God, om alles te verlaten en zich te gewagen om op missietocht te gaan. De pericope die we daarnet hebben voorgelezen, hoor je hier prachtig verwoord, hè? Terug in vijf strofen van telkens vier regels. Het is bijna een zeer terugkerende manier van Jérôme om het evangelie dichtend te commentariëren. Vijf strofen, telkens vier regels. En de tweede en de vierde regel zijn altijd als een rimbram-bimbam mijmerend verbonden door een refrein. De vogels hebben nesten en de vossen hebben holen. Daar rusten en daar houden zij zich in het gevaar verscholen. Vogels holen, vogels vossen. Daar rusten ze, daar houden ze zich in het gevaar verscholen. Binnen in één kleine strofe zitten dus verschillende woorden die met elkaar verbonden zijn. Het zij door met dezelfde lettergreep te beginnen, het zij door met dezelfde klanken te eindigen. Vogels holen, o-e. En dan daar rusten en daar houden zij. Twee keer die daar verweven en dan het gevaar in de volgende zin. De vogels hebben nesten en de vossen hebben holen. Daar rusten en daar houden zij zich in het gevaar verscholen. De zoon des mensen echter heeft geen steen. Zij die mij trachten te volgen, moeten dus van mij geen aards goed verwachten. Hoe concreet is dit? Jezus heeft geen steen om zijn hoofd te laten rusten. kijk eens hoe arm de meester is. Hij heeft geen vaste thuis, zijn enige thuis lijkt wel in het hart van God de Vader. Maar wie Jezus tracht te volgen, moet dus ook niet dromen van bezittingen, of van veel goederen, of van verzekeringen, of van stevige waarden en stevige vastheden, die puur menselijk en tijdelijk zijn. Zij die mij trachten te volgen, moeten dus van mij geen aardse goed verwachten. Het is klaar. Laat je vader achter, laat de netten achter, laat de boten achter, laat je visvangst, laat je maandloon achter, durf het wagen om met mij op tocht te trekken. Zij die mij trachten te volgen, moeten dus van mij geen aardse goed verwachten. Dat is duidelijk. Geen paleis, geen grote bezitting, geen stevige waarborgen. Wie mij volgen, moeten geen aardse goed verwachten. En hij zelf staat model. De mensenzoon heeft geen steen waarop zijn hoofd kan rusten, terwijl de vossen holen hebben en de vogels uit de lucht hun nesten. Arme Jezus, maar toch de zaligmaker. En dan zegt hij, of schrijft hij aan allen die zich geroepen voelen, en dan denkt hij natuurlijk aan zijn twee zonen en twee dochters, in de missiepost in Afrika, of in een parochie in West-Vlaanderen. Als God u roept, sta op en volg de blik gericht naar boven. De stem zelfs van het bloed en mag de roep van God niet doven. Het is God die roept. En wanneer God, die ontzagwekkende God, die enige ware God, u roept, sta op en volg. Blijf niet zitten. Blijf niet vastkleven aan je werk, of aan je job, of aan je familie, of aan je zieken, aan je bezittingen. Sta op en volg de blik gericht naar boven. Met andere woorden, blijf je hart verheffen naar de hemel, laat je ogen gericht zijn naar God, die zijn blik laat richten op u. Als God op ons valt, als zijn oog op ons valt, dan zijn wij een oogpuntje, niet om een stuntje mee te beleven, maar een oogpunt is een puntje, wij zijn kleine puntjes, kleine stofjes, waarop Gods oog valt, en als God ons laat gewaar worden dat hij op ons rekent, dan houden we de blik gericht naar boven. En dan, in de derde en de vierde regel van deze middenste strofe, als God u roept, de stem zelfs van het bloed, en mag de roep van God niet doven. De stem van het bloed is de mens die geneigd is om zich voort te planten. Het is wat Johannes ook schrijft op het einde van zijn proloog. Of niet op het einde, maar middenin, in vers 13, daar schrijft Johannes dat wij aan allen die Jezus wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, nog uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Kijk eens, als God u roept, dan word je uit God geboren. Sta dan op. Houd je blik gericht naar God, naar boven. En de stemmen van het bloed, zelfs die stemmen, een mag de roep van God niet doven. Als mensen zich geroepen voelen om vader te worden of om het partnerschap te beleven, dan moeten ze zelf kiezen of ze de stem van God, de roep van God gaan volgen of de roep van het vlees. Er mogen vaders zijn, er mogen gehuwde mannen en vrouwen zijn, en dat is goed. Aan hen zal Jezus zeggen, ga en vermenigvuldig u. Maar als God u roept voor hemzelf, dan ben je voor hem alleen. Dan kunt u niet binden aan zoveel andere mensen. Je bent gebonden aan God en gezonden door God. Je bent een eigen dommeke van God. Niet dat je een dommeke bent, een eigen dommeke van God. Een eigendom, en daarvan wil God zijn heiligdom maken. God heeft het hart veroverd van de vier kinderen van Jérôme. En die vier kinderen worden al als jonge missionaris werkelijk gezonden naar een missiepost, het zij in Afrika, het zij in het missiegebied van West-Vlaanderen. Hij gaat verder in de vierde strofe. Als God u roept, laat alles staan dat staat en volgt hem blinde, dat hij u niet in kommernis om aardse zaken vinden. We hadden daarnet gehoord bij Matteüs hoofdstuk 8, vers 21. Een ander van zijn leerlingen zei tot hem, Heer, laat me eerst teruggaan om mijn vader te begraven. Jezus zei, volg mij. Laat de doden hun doden begraven. Dus als Jezus u roept, laat alles staan. Dat staat. En volgt hem blinde. Dat Jezus u niet in kommernis om aardse zaken vinde. Mamma mia. Hier krijgen we nogal eens een woord van de dichter. Hè? Ik weet niet of Jérôme Notre-Dame dat zelf goed beseft heeft, maar die man klopt hier werkelijk nagels met de kop aan. Sint-Jozef zou er weer kunnen van leren. Hè? Hoe radicaal, hoe zuiver evangelisch is deze strofe. Het zou werkelijk boven de ingang van het seminarie mogen hangen, van elk seminarie wereldwijd. Als God u roept, laat alles staan. Met andere woorden, kom met lege handen. Neem geen bezit mee, neem geen auto mee, neem geen portemonnee mee. Kom barrevoets. Laat alles staan dat staat. En volgt hem blinde. Amai, Jérôme, hier vraagt gij een mateloos vertrouwen in de Zoon van God. Volg hem blinde. Met andere woorden, maak u geen zorgen, stelt geen voorwaarden, geef u totaal aan hem die door de Vader gezonden is om de wereld haar gezondheid terug te geven. Christus is gezonden en wij die geroepen worden, mogen in zijn gezondenheid delen. Dat is pure weelde. Het is om al dansend mee te stappen met Jezus, zorgeloos om alles wat erachter blijft thuis of in de familiekring of in de zaken. Als God u roept, laat alles staan dat staat en volgt hem blinde, dat hij u niet in kommernis om aardse zaken vinde. Deze regel, of deze ene zin, zou aan alle priesters vandaag en ook aan alle kardinalen in Rome en alle bisschoppen in een concilie moeten kunnen herhaald worden. Hè? Laat God u toch om de liefde Gods niet bekommerd vinden om aardse zaken. Moet een priester econoom zijn? Moet een priester commerçant zijn? Of een marchand? Of marchanderen? Moet een priester bezig zijn met de financiën van de kerkfabriek om te zien hoeveel dat hij aan miswijn kan kopen of hoeveel dat er moet betaald worden voor de verwarming of voor het dak te herstellen? Er zijn zoveel knappe mensen in onze wereld dat zij ons kunnen ontlasten van al die aardse zaken. De priester heeft één zaak te behartigen, de zaak van het Rijk Gods. Zoek eerst het Rijk Gods en al de rest wordt er u bijgegeven. Breek geen vier kerken af om er één nieuwe te bouwen, zou Jezus zeggen. Je hebt geen kerk meer nodig, ga rondwandelen naar de eenzame mensen, naar de zieken, naar de blinden, naar de doven, naar de drugverslaafden, naar de jongens die geen onderdak meer hebben. Naar hen die niets hebben. en maak u los van alle aardse zaken, want tegen dat je gedaan hebt met uw bekommernissen over aardse zaken, dan zijt ge al toe aan uw laatste snik, en wat hebt ge dan gedaan voor de zaak Gods? Zoekt eerst het rijk Gods, en al de rest zal u daarbij gegeven worden. Als God u roept, beste collega's geroepenen, laat alles staan dat staat en volgt hem blinde, dat hij u niet in kommernis om aardse zaken vinde. Klaarder kan het niet zijn, volg mij, laat de doden hun doden begraven. Al wat dood is in de kerk, dat dient gesnoeid te worden zoals dorre takken in de wijngaard, want die brengen geen goede sappen voort. Daar moet ge geen wijnen van verwachten. Ik zou ook kunnen zeggen aan de priesters, ga desnoods in uw wijnkelder zitten, als ge niet meer naar buiten mocht komen van de regering, of geen vergaderingen meer mocht organiseren, en geef dan door het keldervenster af en toe een glazeke wijn te drinken aan de mensen die passeren, en zeg maar santé, we gaan die kelder hier leeg drinken op de gezondheid van God. Laat de mensen proeven wat er in uw kelder ligt, en zeg maar kijk, dat is een aperitief op het rijk Gods. Maakt u geen zorgen om aardse zaken, maar trakteert de mensen met de smaak voor het rijk Gods, met de vruchten van de wijngaard en desnoods met het kostbaar bloed van onze lieve Heer die zijn leven heeft gegeven, opdat de mensen eeuwig zouden leven. En dan gaat Jérôme verder met de laatste strofe om Jezus te volgen. Want de landman de aarde ploegt, hij gaat en ziet niet omme, totdat hij tenden zijne voor en zijne akker komme. Wie als boerenzoon of boerendochter heeft geleefd weest, weet zeer goed uit een schone tijd dat we aan de paarden moesten zeggen ju en tuk en jurt. Toen we op het veld aan het werken waren, zo, en als de boer ploegde, dan kon die een boer niet te veel permitteren van achteruit te kijken, hoor. Wou hij een rechte voor, dan moest hij vooruit kijken. Want de landman de aarde ploegt, hij gaat en ziet niet omme, totdat hij tenden zijne voor en zijn akker komme. Kardinaal Kardijn zei op het einde van zijn speechen altijd aan de aanwezige jongeren, vooruit! Wel, ik denk dat hij vandaag hetzelfde zou zeggen, kijk om de liefde Gods niet achterom, vooruit! En niet dat hij dan reclame maakt voor een of andere zaak van de socialisten, die hebben ook een vooruit in Gent en een vooruitkrant gehad, maar als Kardijn zei vooruit, dan meende hij met het hart en ziel, we moeten naar de toekomst, naar het Rijk Gods, bouwen aan het Rijk Gods, maken dat het Rijk Gods wereldwijd bekend wordt en dat we daar allemaal gaan aan meewerken. Wij kunnen niet omzien naar het verleden, want dan trekken we kromme sporen. En waar zijn we dan? Dan moeten we er beginnen vanaf van voren. Kromme sporen dienen tot niets. Volg Jezus, treed in het spoor van Jezus, hij is de weg, de waarheid en het leven. Dank u wel, God, dat gij onze zalige Jérôme Notre Dame hebt geïnspireerd om te dichten en ons zo dichter bij u te brengen en in het spoor van uw zoon. Een laatste roepingverhaal krijgen we bij, er zijn er nog meerdere in het evangelie uiteraard, maar in de gedichten van de West-Vlaamse vader hoor ik de roep van Matthäus, die we kunnen herlezen in zijn evangelie, in hoofdstuk 9, vers 9 tot 12. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij iemand aan het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tot hem, volg mij. De man stond op en volgde hem. Terwijl hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en zei: niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En dan luisteren we nu naar een gedicht van Jérôme Notre-Dame, terug 5 strofen van telkens 4 lijnen, met de tweede en de vierde regel die rijmen voor de zijnen. Aan het zeestrand van Genezaret, een tollenaar aan het schrijven en tellen zat met neerstigheid de ontvangen munt te schijven. En Jezus ging voorbij. Zijn blik viel op Matthäus neder. Matthäus hief het hoofd en schonk hem in een oogslag weder. En Jezus zeide: volg mij. Op en weg uit zijn burelen, Matthäus ging het blijde nieuws zijn vrienden mededelen. Hij gaf een feest en afscheidsmaal waar Jezus uitgenood was en met de publicanen en de zondaars disgenoot was. Hij schuwt, o nee, de zondaars niet. Hij zoekt en beseft ze. Hij raakt en breekt hun herten soms. Hij roept en hij verheft ze. Weerom prachtig hoe een minzame christen het evangelie heeft bemediteerd, zich aan het schrijven zet en al die fasen ziet. En het helpt ons om het evangelie te leren smaken. Mochten de dichters, zeker religieuze dichters, ons dat alsmaar meer en beter leren, het evangelie genieten en de blijde boodschap eruit halen. De dichter Jérôme kan zo mooi situeren waar iets plaatsgrijpt, op welke wijze, wat er gebeurt, het is alsof hij aanwezig was. Kijk eens. Aan het zeestrand van Genezaret, een tollenaar aan het schrijven, en tellen zat met neerstigheid de ontvangen munt te schrijven. Inderdaad, Matthäus is de belastingontvanger. Niet graag gezien bij de mensen. Dat was Zacchaeus, pardon. Zacchaeus, maar Matthäus moet dus ook wel wat geld ontvangen. En hij is aan het tellen en aan het schrijven wat hij heeft ontvangen. En hij doet dat zeer neerstig. Maar dat jobke zal hij vaarwel zeggen. Want, dat staat dan in de tweede strofe, er gebeurt iets. En dat is een gebeuren dat vandaag ook nog plaatsgrijpt tussen mensen. Jezus ging voorbij. Jezus ging voorbij en zijn blik viel op Matthäus neder. Matthäus hief het hoofd en schonk hem één oogopslag weder. Je kunt dat hebben, dat mensen met één ogenblik een ander ogenblik raken. Hè? De ene blik raakt de andere blik. En in één knip kan je eigen ik het ik van de anderen raken. Op één ogenblik kan de blik van Jezus de blik van Matthäus raken en Matthäus ogenblik de blik van Jezus. En juist in die blik en wederblik is het alsof er een kleine snik gebeurt. Ze verstaan elkaar, ze bezien elkaar, ze weten veel van elkaar. En Jezus zegt dan, niet alleen met zijn blik, maar ook met zijn stem: volg mij. En wat is het dan wat we in het vorige gedichten ook hoorden? Je dient, ja, Jezus roept: laat alles staan dat staat. En wat doet onze Matthäus. Op weg, op en weg uit zijn burelen. Matthäus ging het blijde nieuws zijn vrienden mee te delen. Voilà, dat is de zending van elke apostel. Hè? Hier staat zo kernachtig samengevat wat eigenlijk de zending is van elke gezondene. Laat je boeleken in de steek. Verlaat je verleden en keer je helemaal aan God. Geef je helemaal aan God en breng het blijde nieuws aan je vrienden. Wat hebben de apostelen gedaan, de evangelisten? Geschreven, verteld, meegedeeld wat ze van Jezus hebben ontvangen. Jezus zegt het trouwens zelf als de vriend der vrienden. Ik heb jullie alles meegedeeld wat ik van de Vader heb ontvangen. Zouden de vrienden van Jezus dan niet op hun beurt dienen mee te delen aan allen die hen omringen wat ze van Jezus hebben ontvangen? Een priester kan maar meedelen aan het volk Gods of aan de zoekende mensen wat hij zelf allereerst heeft ontvangen. De eerste grondhouding van een geroepene is ontvangen. En dan wat je ontvangt, is niet om voor jezelf te houden, of om daar beslag op te leggen, of te grijpen en in uw greep te houden. Grijpen is bijna diabolisch. Wat wij ontvangen, is om ronduit en vierkant uit te delen aan de mensen die ons zijn toevertrouwd. Matthäus ging het blijde nieuws zijn vrienden mee te delen. Wel nu, jullie luisteraars, behoren allemaal tot die vrienden van Matthäus, die blij kan schrijven dat Jezus niet is gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Als gij u vandaag zondig zoudt voelen, terwijl je luistert naar dit stukje religieuze poëzie, voel u dan niet verveeld. Jezus is gekomen voor u om u te roepen uit de duisternis van de zonde en u te brengen in het licht van de gezondheid en van de gezondenheid. Want Jezus rekent op u en zendt u om ook de blijde boodschap mee te delen dat Jezus het hart van zondaars witter kan wassen dan sneeuw en door die zending een nieuwe wending kan geven aan het leven van zondaars. En wat doet Matthäus van pure vreugde? Hij gaf een feest en afscheidsmaal waar Jezus uitgenood was en met de publicanen en de zondaars disgenoot was. Je kunt het u voorstellen, hè? Matthäus, blij van vreugde, vreugdevol hart, volkomen vreugde, hij nodigt zijn vrienden, vele tollenaars en zondaars, samen met Jezus aan tafel. Die disgenoten noemt hij hier de publicanen. We zouden bijna kunnen spreken van parochianen, hè? Maar dan gaan de parochiekikkers misschien jaloers zijn. Hè? Matthäus gaf een feest en afscheidsmaal waar Jezus uitgenood was en met de publicanen en de zondaars disgenood was. En zeer mooi, als een groot compliment en eerbetoon aan Jezus. Hij schuwt, o nee, de zondaars niet. Hij zoekt en hij beseft ze. Hij raakt en breekt hun herten soms. Hij roept en hij verheft ze. Jezus roepen is geen binden, maar een verbinden. In een altijd durend verbond. Als Jezus iemand roept, dan is het om die roepstem levenslang te volgen. Ook al wordt ons hart geraakt, soms gebroken, Jezus roept ons om ons te verheffen en met hem medemens te zijn voor alle mensen rondom ons. Geroepen worden is een grote genade. Geroepen worden is een zegen van Gods wegen, en wie zijn roeping dan beantwoordt, brengt een zegen aan de gemeenschap van gelovige mensen. En als er vandaag nog twijfelaars zijn aan de persoon van Jezus, dan zou ik zeggen, verlaat je twijfel, verhef je hart naar de levende God. Hij is met u begaan en hij wil u erdopen tot een kind van God, dat God bemint en de naasten bemint. Jezus roept elke mens om in zijn voetspoor te treden en te blijven treden. Van ganser harte groet ik alle geroepenen en wens goede moed om net als de kinderen van vader Jérôme Notre-Dame een roeping ten volle te behartigen. En meteen ook beden om te bidden voor de roeping van nieuwe kandidaten, maar vooral ook tegelijk bidden voor de bekering, de heiliging van priesters, bisschoppen, zolang de kerk in zonde leeft. Wij hebben meer dan ooit bekering, brood nodig.